Zullen we staande in een moment van stilte deze dienst aan de Heer opdragen? Ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Heiland, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook dit lied nog een keer staande zingen, Mijn Jezus, mijn Redder? We zingen het nog een keer. En laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, we hebben ontzettend veel reden om u hartelijk te danken voor alles wat we van u ontvangen hebben via de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. En dat toen hij op deze wereld kwam, dat er gezongen werd vrede op aarde. En zoals we vorige week ook gezien hebben, toen de Heer Jezus weer terugging naar de Vader, dat de Heer Jezus zei, mijn vrede laat ik u. Heer, u heeft die vrede niet weer meegenomen, maar u heeft die vrede hier achtergelaten. Door het wonder wat er gebeurt aan het kruis op Golgotha. Want alleen op die plek, daar bij dat kruis van Golgotha, is de vrede tot stand gekomen tussen een heilig God en een zondaar. Heer, dank u wel dat we door de Heer Jezus de toegang hebben en contact met u mogen hebben. Heer, en dank u wel ook voor deze manier van samenkomen ook vanavond. Zoals u dat eens via de apostel Paulus liet opschrijven. Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets. Heer, dan komen we niet in de eerste plaats naar de dienst om iets te halen. Maar dan komen we juist naar de dienst vanavond om iets te brengen. Om ons hart voor u open te stellen en u te danken voor wie u bent en wat u ook gedaan heeft in ons persoonlijk leven. En daarom willen we u vragen, Heere, wilt u door uw Heilige Geest vanavond in ons midden aanwezig zijn? Heere, wilt u tot ons spreken? Heer, dank u wel dat broeder Dirk van der Horst bij ons mag zijn weer, na een lange tijd. Heer, u weet dat het best heel moeizaam gaat in zijn gezondheid. En we willen u bidden, Heere, wilt u hem heel veel kracht geven. Wilt u hem moed geven op momenten dat hij het zelf niet meer ziet zitten? Heere, wilt u hem dan laten ervaren dat u uiteindelijk zijn leven in uw handen heeft? En ook al begrijpen we soms een heleboel dingen niet die in ons leven plaatsvinden, toch mogen we weten, Heer, en dat hebben we ook vanmorgen mogen zien, Heer, dat wij door de opstanding van Christus een geweldige hoop hebben, een levende hoop. En dat we in de onmogelijkste situaties altijd weer mogen ervaren dat u ergens anders wel weer een raampje opent, waardoor we uitzicht mogen hebben. Heer, wilt u zo vanavond door uw Heilige Geest in ons midden wonen en uw werk doen. Heer, we willen u ook in het bijzonder bidden voor zuster Zandstra, die ook afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen werd voor een operatie. Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn en haar ook alsjeblieft een voorspoedig herstel schenken. Ik wil ook bidden voor broeder Geert Wever, die ook de komende week weer opgenomen zal worden in het ziekenhuis voor een chemokuur. Heer, we gaan met hem mee in gedachten. En we zullen hem elke keer weer aan u opdragen. Ook zijn vrouw Bertha, Heer. Heer, wilt u hen zo samen laten ervaren, Heer, dat wij in alle situaties toch altijd in uw handen zijn. Heer, wat is het dan geweldig om zo'n prachtig lied te mogen zingen. Een leven dicht bij u, Heer, dat is een goed leven. Dicht bij u, Heer Jezus. Heer, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. Vertellen over dat wat de Heer in zijn of haar leven gedaan heeft. Broeder, dokter. Fijn dat u er trouwens bent.
Ja, mooi. Zelf blij. Nou, broer en zuster, ik ben blij dat ik na een lange tijd hier weer zijn mag. Ja, dat stemt tot grote vreugde. En dat ik getuige mag van mijn Heer en Heiland. Maar ik mag weten persoonlijk, verlost, gekocht en betaald te zijn door het kostbaar, dierbaar bloed van mijn Heiland. En daar ben ik hem altijd dankbaar voor. En heeft mijn leven lang heeft hij me geleid. Mijn vrouw en ook de laatste tijd. Ja, toch wel heel wat doorgemaakt ook vanwege de ziekte van mijn vrouw. Maar in alles heeft hij toch weer uitkomst gegeven. Heeft ons kracht gegeven. Vreugde, blijdschap door alles heen. En daar mogen we zeer dankbaar voor zijn. En dat zijn we ook. En we willen hem altijd daarvoor eren. Want het is, ja, als ik het erop aankom, buiten Christus is er niks. Is er geen vreugde, is er geen blijdschap, is er geen hoop, geen verwachting. Ja, dan zak je in de diepte als het erop aankomt. Maar ik mag weten persoonlijk verlost te zijn, gereinigd te zijn. En ik mag mijn Heer in Heiland verwachten. Maar ik zie uit naar zijn komst. Jezus komt terug. Dat is een ding dat zeker is. In de wereld zijn heel veel dingen die niet zeker zijn. Maar wat het woord van God zegt. En Jezus zegt, ik kom weder en zal u tot me nemen. En dat is een zekerheid. En daar ben ik van overtuigd. En dan mag ik ook rustig doorgeven. Ik ben blij dat ik zo van mijn Heer en Heiland getuigen mag. En dat ik hem in alles mag danken. Hetgeen hij voor ons gedaan heeft. En het gaat niet altijd over rozen. Dat weten we, maar door alles heen geeft hij kracht. En dat wil ik even doorgeven. Ja.
Dank u wel, broeder, dokter. En dan mag je ook weten, God is trouw door alles heen. En ja, als je dat zo opsomt, wat alleen al broeder, dokter met zijn vrouw en zijn kinderen meegemaakt heeft, dan is dat, daar kun je hele boeken over schrijven. En toch mag je dan weten dat God door alles heen getrouw blijft. Hij blijft dezelfde. En daar gaat het volgende lied over. 542 uit de bundel Opwekking. God van trouw, u verandert nooit. 542 uit de bundel Opwekking. En daarna is er gelegenheid voor nog iemand die over dat wat de Heer in zijn leven gedaan heeft, de trouw van God of welke dingen dan ook, iets wil vertellen.
Thank you.
We hebben vanmorgen met elkaar erover na mogen denken wat de opstanding van de Heer Jezus in ons persoonlijk leven doet en gedaan heeft. We hebben er met elkaar over na mogen denken dat wij door de opstanding van de Heer Jezus gerechtvaardigd zijn. We staan niet meer schuldig tegenover een God. We hebben gehoord dat het vuile kleed wat wij droegen van ons afgenomen is. En de Heer Jezus heeft zich met ons vuile kleed bekleed. En hij heeft zijn volkomen smetteloos rein kleed aan ons gegeven waar wij ons mee mogen kleden. En er is geen scheiding meer tussen God en ons. We mogen met vrijmoedigheid naar de Heer gaan. Dat gebeurde door de opstanding. Door de opstanding hebben we een nieuw leven gekregen. Een nieuwe identiteit. Nieuw denken. Ook een kracht, een overwinning in ons. Een geweldig nieuw leven. Een nieuwe natuur. En als laatste hebben we vanmorgen gezien, door de opstanding van de Heer Jezus, hebben we ook een levende hoop gekregen. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. En wat is het geweldig dat we daar ook naar uit mogen kijken. We mogen uitkijken naar het moment dat we straks voor altijd bij hem mogen zijn. Ik vergelijk soms wel eens, als ik een bepaalde studie moet doen, alle wereldgodsdiensten. Ik heb daar een prachtig mooi boek van, waar alle wereldgodsdiensten naast elkaar staan. Het hindoeïsme, de islam, het boeddhisme. Nou, noem maar op, alle belangrijke levensstromingen staan daar naast elkaar. En dan kijk ik ook heel vaak altijd naar, is er een hiernamaals? Of waar leidt het uiteindelijk naartoe? En eigenlijk alle godsdiensten leiden uiteindelijk naar het moment dat je eigenlijk in het niets verdwijnt. Er blijft helemaal niets meer van je over. En weet je, dan is het zo ontzettend geweldig dat wij mogen weten dat wij een geweldige toekomst hebben. We hebben een levende hoop. En we mogen straks voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Maar, nou komt het vierde waar ik vanmorgen nog niets over gezegd heb, maar wat ik voor vanavond bewaard heb. Onderweg, en daar hebben we het ook vanavond over gehad, kan er heel veel gebeuren. We zijn onderweg naar dat moment dat die levende hoop werkelijkheid zal worden voor ons. Nou, niet alleen werkelijkheid, maar dat die hoop ook aanschouwen zal worden. Dat het geloof verwisseld zal worden in aanschouwen. En onderweg, we kennen dat kaartje waarschijnlijk wel. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Maar de weg die we moeten gaan, waar we net ook met over gezongen hebben, de weg die we moeten gaan, is soms een hele moeilijke weg. En dan is het zo mooi dat je mag weten dat onderweg we iemand hebben die, ja, waar we op mogen vertrouwen. En laten we met elkaar een paar versen lezen uit Romeinen 8. We lezen zo even een paar versen uit het Nieuwe Testament, een paar versen uit het Oude Testament. Want door de opstanding hebben we ook iemand die aan de rechterhand van God zit en voor ons pleit. Dat is de opstanding van de Heer Jezus. We hebben een levende, hoge priester die voor ons bidt en voor ons instaat. Laten we het maar eens even lezen. Romeinen 8, vers 31 te beginnen. Romeinen 8, vers 31. Daar staat: wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. En dan komt het, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger of naaktheid, of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Nou, dit is een van de bekendste stukjes die Paulus geschreven heeft in de Romeinenbrief. Ik vind het zo mooi dat Paulus hier in het stukje begint: als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, in dat hele stuk van de Romeinenbrief laat God heel duidelijk zien dat hij door Jezus Christus de kant van de verloren mens gekozen heeft. Hij heeft de kant van de mensheid gekozen om de mens te redden van de zonde. En vind ik het zo mooi dat hier staat, inderdaad worden we aangeklaagd, inderdaad worden we beschuldigd, maar wat hebben we dan? Jezus Christus is de gestorvene, wat hebben we gelezen in vers 34, wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods zit en voor ons pleit. Wat is de opstanding van Christus? De opstanding van Christus betekent dat wij rekening mogen houden met de Heer Jezus Christus die uit de dood opgestaan is en aan de rechterhand van de Vader voor ons zit, maar ook voor ons pleit. Hij pleit voor ons, hij vertegenwoordigt ons bij de Vader. Is dat nodig? We zijn toch al gered? Is het dan toch nog nodig dat er iemand voor ons bidt en pleit in de hemel? Nou, laten we maar eventjes kijken in het Oude Testament wat er zowel gebeurt buiten ons gezichtsveld om. In Zacharia, dat is het één na laatste boek in het Oude Testament, Zacharia, hoofdstuk 3, Zacharia hoofdstuk 3, vers 1. Zacharia hoofdstuk 3, vers 1, daar lezen we. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren. En de engel des Heren in het Oude Testament, dat is de oud-testamentische verschijning van de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus in het Oude Testament. En daar staat het, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En Satan had genoeg reden om die hoge priester aan te klagen, hoor. Want de hoge priester, die moest zich rein houden. De hoge priester droeg altijd een prachtig mooi priesterkleed. Maar wat gebeurt hier? De Heere echter zeide tot de Satan: de Heere bestraffe u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? En wat lezen we dan? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Jozua was met vuile klederen bekleed. De hoge priester, die door God geroepen was, die door God ingezegend was om zijn werk te doen, stond voor de engel met vuile klederen. Nou, we hebben het vanmorgen gehoord dat ons een nieuw kleed gegeven is, een rein kleed. Maar nou komt de praktijk om de hoek kijken. Voelt u zich wel eens in vuile kleren staan tegenover de Heer? Voel je wel eens dat het niet zo goed gaat in je geestelijk leven? Heb je de ervaring wel eens dat je klederen wel eens wat vlekken oplopen hier in deze wereld? Of ben ik daar de enige in? Ik denk dat we dat allemaal wel eens ervaren. Er staat niet voor niets in Openbaring dat ze hun klederen gewassen hebben, rein gemaakt hebben door het bloed van het lam. Hè? Er staat ook niet voor niets in de Bijbel, ze hebben hun klederen bewaard. En als we onze klederen vuil gemaakt hebben, dan mogen we weten, er is iemand die aan de rechterhand van God staat en voor ons bidt en voor ons pleit. Nou, wat ik hier heel duidelijk aan wil geven, dat is, er staat in de Bijbel dat wij iemand hebben die ons aanklaagt. Iemand hebben die ons het liefst in een heel zwart daglicht, een zwart ja, daglicht, een donker daglicht wil stellen naar God toe. Kunnen we trouwens ook in het Nieuwe Testament lezen. Dat zullen we straks ook lezen. Nou, ik vind het zo geweldige genade dat de Heer niet tegen Satan zegt, ja, joh, je hebt gelijk. Hij heeft vuile klederen. Je hebt groot gelijk dat je hem aanklaagt. En zo kan hij mijn werk niet doen. Zo moet ik Jeruzalem verwerpen. Maar God is trouw. God is trouw. En hij zegt tegen Jozua zo mooi, Jozua, geef hem maar schone klederen. Iets verder kun je dat lezen. Geef hem maar schone klederen. Laat het maar even lezen in vers 4. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile klederen uit. Hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zeide, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Oh, wat een geweldig evangelie. Trek hem maar schone kleren aan. Is dat niet hetgeen wat die verloren zoon het allereerste kreeg toen hij terugkwam bij zijn vader? Geef hem schone kleren. Trek hem schoenen aan. Geef hem een ring. Oh, zo mag je altijd bij je vader terugkomen. Waarom? Omdat we iemand hebben die niet alleen als aan de rechterhand van God staat om ons aan te klagen, maar we hebben iemand die ons vrij pleit. De aanklager is actief. Leest u maar in het laatste Bijbelboek, in Openbaring. Openbaring hoofdstuk 12. Daar staat, Openbaring 12, in vers 9. Openbaring 12, vers 9 lezen we over de draak, de grote draak. Die wordt op de aarde geworpen. En die draak heeft nog een paar andere namen. Er wordt gezegd de oude slang. Nou, dan moeten we gelijk aan de Hof van Eden denken, hè? De verzoeker, de verleider, Satan zelf. De oude slang. Wat staat er nog meer? Die genaamd wordt duivel. En de Satan die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen. En zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is het heil en de kracht en het koningschap van God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is nedergeworpen. Moet je nagaan. Diezelfde aanklager wordt daarvoor zelf de verleider genoemd. Hij verleidt en klaagt tegelijkertijd aan. Oh, wat een rotstreek is dat, hè? Heb ik soms ook wel eens een keer bij mijn broertje gedaan, hoor. Dan probeer ik hem te verleiden tot zonde en dan heeft hij wat gedaan. Dan zeg ik, papa, moet eens kijken wat hij gedaan heeft. Ja? Nou, dat is Satan, hè? Hij verleidt en hij klaagt aan. Nou, en wat staat er hier in het stukje? Dag en nacht worden we aangeklaagd. Er ontgaat hem niets. En als we dan niet oppassen, zoals we net ook in Romeinen gelezen hebben, dan worden we ook zelf aangeklaagd. Want Satan klaagt ons niet alleen aan bij God, maar ik weet niet of u dat ook wel eens ervaren hebt, maar Satan klaagt jezelf ook bij jezelf aan. We hebben wel eens dat prachtige lied, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja. Maar het is alles genageld aan het kruis, hè? Nou, Satan probeert ons elke keer weer opnieuw onderuit te halen, aan te klagen, te ontmoedigen. En weet u, soms, en dat hoeven heus niet altijd zonden te zijn, maar het kunnen soms ook bepaalde opmerkingen zijn die soms naar je toe komen en werkelijk waar, waardoor je zo onderuit gehaald kan worden, omvergeschoffeld kunt worden. En er blijft helemaal niets meer van je over. En dan denk je van, nou, Heer, geef het nou maar op hoor. Wat kunt u met mij nou nog beginnen? Ik kan het niet. En dan voel je helemaal wegzakken. Je wordt aangeklaagd of je wordt beschuldigd. Satan is de grote aanklager. En dan vind ik het zo mooi dat er iemand aan de rechterhand van God staat en voor ons pleit. Hij zit daar niet alleen, maar hij pleit voor ons. Nog een vers daarover, misschien als laatste vers. Als u met mij dat stukje leest in net voor Openbaring, heb je de brieven van Judas en Johannes. En als u kijkt nou in de eerste brief van Johannes, daar komt het ook naar voren. In Johannes hoofdstuk 1, laten we het maar lezen vanaf vers 6. Johannes 1, vers net daarvoor, daar staat God is licht. Het is trouwens 3 keer in de Bijbel dat deze 3 woordjes voorkomen. Hè? God is licht. Dat gaat over de heiligheid van God. Een 2e keer staat God is liefde. Dat gaat over zijn vergeving en barmhartigheid en liefde natuurlijk. God is liefde. En een 3e keer kun je het ook in het Johannes-evangelie lezen. God is geest. En dat gaat over de almacht van God. Over de alwetendheid, algenoegzaamheid. Dus 3 keer in de Bijbel, onthoud het goed, kunnen we lezen God is. En dat gaat over het wezen van God. Nou, het wezen van God is dus dat God licht is. En dan staat er ook, en in hem is in het geheel geen duisternis. God is volkomen gescheiden van de zonde. God is zo rechtvaardig, kan geen omgang hebben met zonde. Zo heilig is God. En dan staat er, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met God, met hem hebben, en in de duisternis wandelen, dus de zonde maar toelaten in ons leven, dan liegen wij. En doen wij de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap niet alleen met God, maar ook met elkaar. En het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Weet u, Johannes schrijft dit hier aan christenen. Wij hebben dat bloed van Christus niet alleen nodig voor onze verlossing om een kind van God te worden. Maar dat bloed van de Jezus Christus hebben wij dagelijks nodig. We hebben dagelijks de reiniging van het bloed door het bloed van Christus nodig. En daarom staat er ook, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Er zijn sommige groeperingen die zeggen, als je eenmaal een kind van God bent, dan zondig je ook nooit meer. Nou, ik vind dat hoogmoed. Ik vind dat hoogmoed, ik vind dat je jezelf dan misleidt. Ik denk, zolang wij hier als kind van God op aarde leven, hebben we te maken met de zonde om ons heen. En zullen we af en toe nog wel vuile kleren krijgen. En zullen we af en toe best nog wel eens zondigen. We zijn wel een verloste zondaar. Maar zolang we nog hier op aarde zijn, leven we nog in de aanwezigheid van de zonde. En vandaar dat Johannes ook zegt, dan misleid je jezelf als je zegt ik zondig nooit meer als christen. Nee, de waarheid is in ons niet dan. Maar dan staat er, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wat komt er dan? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En dit alleen voor onze, maar ook voor die der gehele wereld. Hier gaat het om het actuele, het dagelijkse in de bres springen van onze voorspreker. We hebben een voorspreker. Een voorspreker, een parakleet, een advocaat. Weet u dat ik trouwens heel erg blij ben dat er een Thomas was in de Bijbel die niet geloofde? Want weet je, als de Jezus dan verschijnt aan Thomas, dan gebeurt er iets wat we anders nooit geweten, misschien wel nooit geweten zouden kunnen hebben. Want wat zegt de Heer dan tegen Thomas? Thomas, kijk eens, hier zijn mijn handen. Leg je vingers maar in mijn hand. Kijk eens, Thomas, hier is mijn zij. Steek je hand maar in mijn zij. Als Thomas dat niet gezegd zou hebben, dan zou de Jezus waarschijnlijk nooit, zou dit nooit in de Bijbel gekomen zijn. Wij weten dat de Jezus in zijn verheerlijk lichaam opgestaan is met de wonden in zijn handen. Met de tekenen in zijn zijde. En zo lezen we dan ook in de Bijbel. Dan kunnen we heel goed begrijpen dat als de Jezus dan in de hemel te zien is, dan zien we het Lam van God staande, natuurlijk, maar tegelijkertijd geslacht. Als de Jezus onze vrijpleiter is, als Satan ons aanklaagt en de Jezus staat aan de rechterhand van de Vader, dan zeg ik altijd, de Jezus heeft het bewijs in handen voor mijn vrijspraak. De Jezus hoeft alleen maar zijn handen te tonen en te zeggen, maar dit heb ik gedaan voor mijn kind. En weet je, dan moet Satan afdruipen. En dan komt inderdaad, zoals Openbaring, het boek Openbaring dan geschreven heeft, dan komt inderdaad het moment dat die Satan, die ons dag en nacht, misschien soms wel eens meer in de nacht dan in de dag, maar dag en nacht aanklaagt bij God, dat die Satan eens en voor altijd op de aarde geworpen wordt en geen zeggend niets meer kan beïnvloeden in de hemel. En dan komt het moment waar we ook op de Bijbelstudie over nagedacht hebben. We weten dat er een moment geweest is dat er een geweldige windvlaag kwam. En dat er een uitstorting plaatsvond van de Heilige Geest. Hè? Daar gaan we de komende tijd over nadenken. Handelingen 2. Een geweldige windvlaag en Gods Geest werd uitgestort hier over deze aarde. En tegelijkertijd lees je dan in Openbaring, tenminste tegelijkertijd, je leest ook in Openbaring dat in het einde van de tijd zal er niet een geweldige windvlaag komen, maar dan staat er zal de aarde openbreken. Dan zal de afgrond geopend worden en dan komt er niet een windvlaag, maar dan komt er rook uit de aarde. En uit die rook, zou je kunnen zeggen, komt er een enorme demonische uitstorting over deze wereld. Dat gaat aan het einde van de tijd gebeuren. En wat mogen wij dan dankbaar zijn dat wij bij de Heer dan zijn. Voordat die vreselijke dingen uitbreken hier op deze aarde, mogen we bij de Heer zijn. Maar wat ik daarmee wil zeggen, die Satan die wordt straks vanuit de hemel, vanuit de hemelse gewesten, komt hij echt op aarde hoor. Satan op aarde. Een enorme satanische beïnvloeding hier op deze aarde. Wat een vreselijke tijd breekt hier straks aan op deze aarde. Maar dan zal hij ons niet meer aan kunnen klagen. Want dan zijn we al lang bij de Heer Jezus. Die ons opgehaald heeft om voor altijd bij hem te zijn. Vandaar, misschien goed om dat tot slot nog te lezen in de Romeinenbrief. Romeinen 5 vers 10. Daarmee wil ik dan vanavond eindigen. Romeinen 5 vers 10. Misschien vers 9 te beginnen. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd. Door hem behouden worden van de toren. Dat is het eerste. We worden door zijn bloed behouden voor de toren die straks over deze wereld uitgestort wordt. En dan komt het. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, het woordje veel meer komt in het hoofdstuk verschillende keren voor, veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. We zijn verzoend, maar we zijn er nog niet. Straks als we bij de Heer zijn, dan zullen we werkelijk behouden zijn. We zijn behouden en we worden behouden. We zijn behouden en we komen straks aan en dan zijn we werkelijk behouden. En dan vind ik het zo mooi dat hier staat dat wij behouden worden. Waardoor? Omdat hij gestorven is? Nee, omdat hij leeft. Aan de rechterhand van de Vader voor ons pleit, ons vrij pleit. Daarom mogen wij nu weten, omdat hij leeft, zijn we behouden. En dan mogen we ons elke dag weer opnieuw aan hem overgeven. Dat doet de opstanding van Christus in ons persoonlijk leven. Dat is niet alleen maar een belijdenis, maar het is in elke situatie, ook als we wel eens een keer tot zonde vallen, in zonde vallen. Ja, en ik heb wel eens meer gezegd, vallen, dat is menselijk. Maar liggen blijven, dat is uit de duivel. En ook als we onze kleden wel eens bevuilen, dan mogen we weten, er is iemand die aan de rechterhand van de Vader zit. De levende Heer en Heiland, die het bewijs in handen heeft en ons vrijpleit. En we mogen elke keer weer die schone klederen aandoen en voor hem staan. Zullen we met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, we hebben vandaag heel veel mogen horen over dat geweldige heilsfeit, de opstanding van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Heer, we leven in een wereld waarin allerlei signalen afgegeven worden, allerlei valse geschriften ook de ronde doen, zoals het evangelie van Judas, of ook de Da Vinci Code en vele andere boeken die de opstanding van Christus willen ontkennen, die ervan uitgaan dat de Heer Jezus helemaal niet naar de hemel gegaan is, maar dat de Heer Jezus gewoon een gezin gesticht heeft, gewoon hier op aarde geleefd heeft en gewoon gestorven is. Heer, wat wordt uw evangelie in de Bijbel zo op allerlei manieren ontkracht? Maar Heer, wat mogen we ontzettend dankbaar zijn dat we uw woord mogen geloven, dat uw woord rotsvast staat. En dat we mogen weten dat de Heer Jezus werkelijk opgestaan is. Dat hij de dood overwonnen heeft. En dat hij niet ons alleen toen hij aan het kruis stierf voor ons met God verzoend heeft. Maar dat hij vandaag in de hemel onze verzoener nog steeds is. En aan de rechterhand van de Vader voor ons bidt en pleit en onze voorspreker is. Terwijl Satan ons aanklaagt, mogen we weten, er is iemand die ons vrijpleit. En daarom wil u hartelijk danken, Heer Jezus, dat u ook zelf gezegd heeft, het is beter voor u dat ik heen ga. Inderdaad, Heer Jezus, als u niet aan de rechterhand van de Vader ging zitten, dan hadden we niet een vrijpleit, dan hadden we niet een voorspraak. Heer, dank u wel dat u daar uw plaats ingenomen heeft. En dat we altijd, met wat er ook gebeurt in ons leven, naar u mogen gaan. Heer, we hebben kunnen lezen vanavond. En als wij gezondigd hebben, God is getrouw. U bent getrouw. En we mogen onze zonde bij u bekendmaken. En het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van sommigen, van de meeste, nee Heer, van alle zonden. En dank u wel Heer dat we dat reinigende werk van uw bloed nog dagelijks in ons leven mogen ervaren. Heer, dank u wel voor die opstanding, die glorieuze opstanding, waardoor we gerechtvaardigd zijn, waardoor we een nieuw leven gekregen hebben, waardoor we een levende hoop ontvangen hebben. En waardoor we een voorspreker ontvangen hebben die aan de rechterhand van de Vader voor ons bidt en pleit. Dank u wel, Heer, voor die genade. Dank u wel voor dat heil waar wij deel aan mogen hebben. Heer, zo willen we u bidden, wilt u deze week ook bij ons zijn en ons maar heel dicht bij u houden. Ik wil ook bidden voor hen onder ons die misschien verstrikt zijn in de zonde, die u nog niet persoonlijk kennen. Mag ik je heel eenvoudig uitnodigen op dit moment, de Heer Jezus, het offer wat voor jou gebracht is te aanvaarden als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. En heel eenvoudig de Heer Jezus te danken dat hij voor jou, voor u, aan het kruis de straf gedragen heeft. Dat hij jouw vuile klederen gedragen heeft. En zijn schoon, smetteloos kleed aan jou overhandigd heeft. Je mag hem daar heel persoonlijk voor danken. En vragen of hij in jouw leven wil komen. Hem aanvaarden als de Zoon van God. Dan mag je weten dat je daardoor een kind van God wordt. Dank u wel, Heer, dat we dat zo in deze stille momenten mogen uitspreken voor uw aangezicht. Dank u wel voor deze morgen, voor deze avond, voor deze dag. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog ons slotlied zingen. Dat is een hele bekende, een hele mooie. Hoort Jezus nood u, kom tot het feest. 54 uit de bundel Johannes de Heer. De eerste twee coupletten tijdens de collecte die we inzamelen voor het onderhoud van de gebouwen. Het derde couplet gaan we staande zingen. Dan de zegenbeden en dan tot slot het vierde couplet van 54 uit Johannes de Heer. Ontvang dan de zegen, draag hem uit in de buurt daar waar u woont. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de bemoedigende, krachtgevende gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat we in mogen gaan in het huis van de Vader met zijn vele woningen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.